Ja, onze studie van de Dag des Heren loopt zo langzamerhand op zijn einde. We hebben nog 2 avonden in ieder geval gepland. Vanavond en dan over 4 weken, want over 2 weken is tweede Pinksterdag. Alvast gefeliciteerd met je verjaardag.
Dankjewel. Ja, ik dacht gezellig, ben ik jarig en ik wil van zitten.
Ja,
we kunnen wel komen hoor. Ja, ik ga prima. Ja
hoor.
Maar de Dag des Heren, zoals we weten, die loopt uiteindelijk tot op de jongste dag, zoals het meestal genoemd wordt. Vorige keer hebben we dan stilgestaan bij de 33 jaren, zoals die in de Bijbel op typologische grond worden beschreven. Dat er een tijd tussen de 70ste week en de 1000 jaren zit, dat is heel goed aan te tonen vanuit de schrift. Dat heb ik ook vorige keer, dacht ik, wel gedaan. En daarna, als de periode om is, breekt het geopenbaarde koninkrijk aan. Dat wordt meestal de 1000 jaren genoemd. En daar wou ik dan vanavond eerst maar even mee beginnen. En de 1000 jaren, die term komt dan in Openbaring 20 voor. Gewoonlijk wordt het genoemd het 1000-jarig rijk. Het is niet zozeer een Bijbelse term. Johannes de Heer schreef er een boek over het 1000-jarige vrederijk. Dat heb ik ook nog steeds in mijn bezit, geërfd van mijn paken. Ook een christen die daar veel aan gehad heeft. Ik heb het wel gelezen. De term is niet zo Bijbels, maar samengenomen kom je wel tot die conclusie. Het is een periode van vrede. En het is een periode van 1000 jaren, maar het rijk als zodanig, dat duurt eeuwig. Maar in ieder geval ook 1000 jaren geopenbaard in deze wereld. En die term de 1000 jaren of 1000 jaren komen we in Openbaring 20 tegen. In het eerste vers staat: ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbende de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en de Satanas? De term staat ook in Openbaring 12, vers 9. Daar wordt gezegd dat hij uit de hemel wordt geworpen. En nu wordt gezegd dat hij gegrepen wordt aan het einde van die periode van de 70ste week en de 33 jaren. Bij de aanvang van de 1000 jaren, want er staat achter, en bond hem 1000 jaren. Dat is de eerste keer dat de term voorkomt. In dit hoofdstuk komt hij 6 keer voor. We lezen hem even verder. En hij wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou. Dus het kenmerk van de boze is dat hij de volkeren verleidt. Dat doet hij ook vandaag. Het is de verleider bij uitstek. En de mensen hebben het gewoon ook niet eens door. Maar wij kennen zijn gedachten, wij kennen zijn werkwijze en wij kennen Christus bovenal. En daarom kunnen we die dingen door het woord en door de geest ook leren onderscheiden. Opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. Nu staat het lidwoord erbij, de 1000 jaren. En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. Over die uitdrukking een kleine tijd is nog wel eens wat gespeculeerd. Ook wat betreft de lengte van die tijd. Maar strikt genomen blijft dat bij speculatie. Omdat we gewoon niet precies weten wanneer de dag waarop de hemel en de aarde verdwijnen en de nieuwe schepping komt aanvangt. Zo staat dat in Matteüs 24. Vers 35 en 36 laat ik je maar eventjes aanhalen. Matteüs 24. Alleen meestal wordt het niet zo uitgelegd. Matteüs 24 vers 35. Het zijn woorden van de Heer Jezus zelf. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. En nou is het altijd verrassend dat in je Bijbel vaker een nieuwe perikoop begint. Terwijl dat een invulling is van de vertalers. Dat is vaak wel correct, maar mijns inziens hier ook niet. Want vers 36 sluit gewoon aan bij vers 35. Doch van die dag en uren, waarop dus hemel en aarde zullen voorbijgaan, weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan de Vader of mijn Vader alleen. Dus dat tijdstip heeft God voor zichzelf behouden, kennelijk, volgens dit gedeelte. En daarmee kunnen we dus ook niet exact bepalen wanneer deze wereld door vuur zal vergaan. En die kleine tijd die begint dus bij de ontbinding van Satan na de 1000 jaren. En dan heeft hij enige tijd nodig om te doen wat hij altijd doet, de volkeren verleiden. En dat staat iets verderop in Openbaring 20 vanaf vers 7. En dat loopt uiteindelijk op zijn ondergang uit, dat hij ook in de poel des vuurs geworpen wordt, waar op dat moment dan ook nog het beest en de valse profeet zijn die er voor de 1000 jaren al levend in geworpen waren. En dat is zijn eindbestemming. Betekent dat die tijd tussen het einde van de 1000 jaren en de komst van de nieuwe schepping niet bepaald is voor ons in de schrift. Je kunt er wel een beetje van zeggen dat het normaal gesproken wel enige tijd vergt om de volkeren weer te mobiliseren als een grote legermacht tegen het heilige volk en de heilige stad Jeruzalem. En daar gaat gewoon ook wel enige tijd overheen, maar hoeveel, dat kunnen we niet zeggen. En als je de term kleine tijd in de Bijbel opzoekt met deze woorden, dan kom je er niet uit, want de woorden die hier in het Grieks gebruikt worden zijn voor klein is mikros. Nou, dat kennen we wel, microscoop, dat is klein, mikros. En het woord voor tijd is chronos, chronologie. Dus die twee woorden worden hier gebruikt. Ze komen wel vaker voor. Bijvoorbeeld in Johannes 7 vers 33 zegt de Heer, ik ben nog een kleine tijd bij u lieden. En dan is het een kwestie van dagen. En zoiets zegt de Heer ook in Johannes 12 vers 35. Nog een kleine tijd is het licht bij u lieden, gelooft in het licht. Want de Heer zou uit de wereld naar de Vader gaan. En dan verdwijnt het licht uit de wereld. Hoewel hij wel het waarachtige licht, het woord Gods, aan ons heeft nagelaten natuurlijk. Maar hij zelf zou verdwijnen. Dus daar is de lengte ook variabel. En in Openbaring 6 komt de term ook nog voor in verband met het vijfde zegel van de zielen onder het altaar. Die dan gedood zijn om de getuigenis van Jezus. En die vragen aan de Vader, aan God, hoe lang duurt het nog voordat u ons bloed zult wreken? En dan zegt het antwoord dat ze nog een kleine tijd moeten rusten, totdat ook hun mededienstknechten, die net zoals zij gedood zouden worden, aan hun aantal toegevoegd zal worden. Als je daar maximale tijd voor wilt zetten, dan doen we dat als aan het begin van de grote verdrukking gedood zijn. Dan is het maximaal 3,5 jaar. En daarna nog die periode van de 33, dan zou dat in dat geval maximaal 36,5 jaar kunnen zijn. Maar je ziet dat het dus variabel is. En daarnaast komen nog wel andere Griekse woorden voor die ook met kleine of kleine tijd worden gebruikt. Bijvoorbeeld die uitdrukking uit Openbaring 12, dat als de Satan uit de hemel geworpen wordt met zijn engelen, dan ontdekt hij dat hij op aarde is en dan heeft hij grote toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft. Maar daar worden andere Griekse woorden gebruikt. En die periode kan maximaal 40 jaar zijn. De 7 jaren van de 70ste week. Want hij wordt op aarde geworpen. Als de gemeente opgenomen wordt, gaat hij de hemel uit. En heeft hij die 70ste week. En dan nog die 33 jaren. Dan is het maximaal 40 jaren. Maar we kunnen dus niet op grond van vergelijkende teksten exact bepalen hoe lang de kleine tijd is tussen de 1000 jaren aan het einde en het begin van de nieuwe schepping. En daarom heb ik daar op de kopie ook een vraagtekentje neergezet. Die accolade op de kopie geeft dat weer, die kleine tijd. Maar exact weten we het niet. Het zal wel enige, misschien wel jaren in beslag nemen om weer een grote legermacht teweeg te brengen om te strijden tegen de heilige stad en het volk wat daar woont in Jeruzalem en het beloofde land. Maar exact is moeilijk te bepalen. We zien dat hier vervolgens in vers 4 gesproken wordt van Openbaring 20. En ik zag tronen en ze zaten op dezelfde en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods en die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. Gewoonlijk lees je in commentaren dat het gaat om de martelaren uit de kerkgeschiedenis. Dat kan helemaal niet, hè, want het gaat hier specifiek om die martelaren die te maken krijgen met dat merkteken van dat beest en dat beeld wat voor dat beest wordt opgericht. En dat weigeren ze te accepteren, dat merkteken. Ze weigeren hun knieën te buigen voor dat beeld van het beest en dat kost hun leven. Dan worden ze zelfs onthoofd, staat hier in het gedeelte. En dus het is beperkt tot die martelaren die leven in de dagen van de wederkomst van Christus. Die dan ook om het getuigenis van Jezus, om het woord Gods, dit grote lijden ondergaan. Daarom zullen ze ook een hele grote heerlijkheid ontvangen. Een groot lijden tegenover een grote heerlijkheid. En dan staat er, en zij leefden, dat betekent zij werden weer levend en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. En dat is dus hun beloning. In het geopenbaarde koninkrijk zullen zij met Christus op aarde die 1000 jaren een regerende positie ontvangen. Daarmee is niet gezegd dat het koninkrijk dus maar 1000 jaren duurt. Maar dat is eeuwig, staat in andere schriftplaatsen. Maar in ieder geval geopenbaard in deze wereld 1000 jaren lang, waarin zij ook een rol spelen. Maar de overigen der doden werden niet wederlevend. Deze worden dus opgewekt, die martelaren, de anderen niet. Totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. Dus die krijgen nog deel aan de eerste opstanding, die eigenlijk vanaf de opstanding van Christus tot aan het begin van de 1000 jaren zijn aspecten kent. En daarna heb je dan nog een tweede opstanding tussen aanhalingstekens. Het staat zo niet rechtstreeks in de schrift. Maar er is daarna nog een andere opstanding en die heet in Openbaring 20 vanaf vers 11. Hè, dat er doden worden opgewekt, dat die zullen staan voor degene die op de grote witte troon zal zitten. En dat is ook de Heer Jezus Christus, omdat God de Vader al het oordeel aan de Zoon heeft gegeven, volgens Johannes 5. Dus op welke troon ook een oordeel uitgesproken wordt, of nou in de hemel is voor de rechterstoel van Christus met betrekking tot de gemeente, of de troon die in Jeruzalem zal staan, hè, waar hier de Heer de volkeren zal oordelen, of waar de Heer zijn volk in Bosra verzamelt om hen daar te richten, in de woestijn de volken. Het is altijd de Heer zelf die dat doet, maar in verschillende hoedanigheid. Voor ons is hij het hoofd van de gemeente. Dan is hij de koning van Israël. Daar is hij de koning van alle volkeren. En heeft macht om die volkeren te scheiden. Zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. Matthäus 25. En uiteindelijk hebben we dan nog het oordeel over de doden. Dat dus de opstanding in fase geschiet. En niet zoals gewoonlijk gedacht wordt. Dat aan het eind van de heilsgeschiedenis alle doden zullen opgewekt worden. En dat dan het eindoordeel is voor allen die ooit geleefd hebben. Nee, dat leert de Bijbel dus niet. Maar er is in die toekomst dus nog wel sprake van een opstanding na deze eerste opstanding. En er staat in vers 7. Vers 6. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht. En de tweede dood, dat is een andere aanduiding voor de poel des vuurs. En dat is een blijvende situatie. Dan blijf je dus voor altijd gescheiden van God. En daar komen alleen goddelozen terecht. En ook de duivel en zijn personeel, zeg maar. En, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn. Op aarde. En ze zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren. Dus ze hebben ook priesterlijke functies. Ze hebben ook een koninklijke functie. Maar op aarde. Van ons wordt ook gezegd dat wij koningen en priesters zijn. Maar dan met betrekking tot onze hemelse positie. Omdat we deel uitmaken van Christus. Die de hoge priester koning is naar de ordening van Melchizedek. Vers 7 zegt...
Dit is dan ook de eerste opstanding met betrekking tot de mensen die op de aarde zullen leven.
Ja.
Want daarvoor is al een opstanding geweest van de gemeente.
Ja, en dat is... Kijk, van de Heer staat gezegd dat hij zal oordelen de levenden en de doden. Niet op één moment, maar op verschillende tijdstippen. En tot de levenden behoren sowieso wij als gelovigen, dus de gemeente. Bestaat uit levenden, wedergeboren mensen, die ook het leven van Christus hebben. En na de opstanding van Christus, de gemeente, daarna heb je dus ook bijvoorbeeld die twee getuigen. Mozes en Elia, die worden gedood, maar na 3,5 dag worden ze weer levend en gaan ze naar de hemel toe. En worden ongetwijfeld toegevoegd aan de gemeente. En vervolgens heb je dus die martelaren nog, waar we hier over lezen, die ook dood waren, maar levend gemaakt worden in hun oude lichaam.
Die zit onder het altaar.
Die zielen onder het altaar horen daarbij. Maar er wordt dus nog een grote groep van gelovigen uit de andere volkeren, die kiezen voor de Heer Jezus in de dagen van zijn wederkomst en die dat met de dood moeten bekopen, ook aan toegevoegd. Dus je krijgt martelaren uit het Joodse volk uit de grote verdrukking van 3,5 jaar. Dat zijn de zielen onder het altaar in openbaar.
Staat dat hier zo in die volgorde? Of kun je dat opschrijven? Ik zit daar zo niet...
Nou, dat wil ik straks wel even voor je opschrijven. Maar dat staat nu niet hier, omdat dat een apart aspect is eigenlijk. Maar... De 1000 jaren gaan om en daarna heb je dus nog na de 1000 jaren en vlak voor dat een nieuwe schepping komt het oordeel van de doden. En je hebt dus levenden en doden. En het oordeel wat ik niet genoemd heb nog, dat is over Israël. Dat zijn levende mensen, levende Israëlieten, die leven zoals wij. Maar daar is een deel van wat gelooft en een deel wat niet gelooft. Want in Ezechiël 20 staat dat ze in de woestijn der volken worden geoordeeld. En dat degenen die rebel zijn, die opstandig zijn, dat die niet in het beloofde land zullen komen. Dus ook daar is alleen sprake van een gelovig overblijfsel uit alle stammen van Israël, wat in het beloofde land hun plaats krijgt. En dan heb je het oordeel uit Matteüs 25 nog, het oordeel over de volkeren. En waarbij dan de koning zit op de troon, zijn er heerlijkheid in Jeruzalem. En hij verzamelt de heiden, de volkeren voor zich. En hij scheidt hen zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En de schapen zijn de gelovigen, de rechtvaardigen die het koninkrijk beërven dan op aarde. En de bokken, dat zijn de ongelovigen, wel religieuzen, maar niet gelovigen, die ook dan verwijderd zullen worden en ze komen in het eeuwige vuur wat ook aan de duivel beloofd is dat hij daar komt. Dus daar komen in de poel des vuurs uiteindelijk terecht. Dat is even in grote lijnen het geval. Dus het oordeel over levenden en doden vindt dus in plaats, in fasen plaats. En dat geldt dan ook voor het oordelen van levenden en doden. De doden, dat is met name aan het einde van de heilsgeschiedenis. Want dat wordt in vers 11 ook gezegd. Laat ik dat maar even lezen. En ik zag een grote witte troon. En degene die erop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden. En geen plaats is voor die gevonden. Dus deze schepping verdwijnt volgens 2 Petrus 3 door vuur. En als dat gebeurt, dan zie je dat wat onder de aarde is, namelijk het dodenrijk. En dat is nog steeds gevuld met doden. En dan wordt er gesproken over het boek des levens en over andere boeken. En als iemand in het boek des levens niet geschreven is, dan is hij dus geen gelovige geweest in zijn leven. Dan komt hij op grond van het boek der werken en op grond van het boek der boeken, de Bijbel, in het oordeel terecht en zal in de poel des vuurs geworpen worden en daar zijn straf ondergaan. Maar de gelovigen zullen op de nieuwe aarde komen, omdat ze wel in het boek des levens staan. Die zijn dus inmiddels gestorven, maar wel in hun leven gelovigen geweest.
Of niet gestorven, maar geboren in de 1000 jaar.
Inderdaad. Dat kan dus betrekking hebben op degenen die dan, met name de laatste periode van de 1000 jaren, dan geboren zijn, maar niet tot geloof gekomen zijn, want de Jesaja 65 zegt dat men in dat koninkrijk 100 jaar feitelijk de tijd krijgt om zich te bekeren. Een jongeling, 100 jaren oud zijnde, zal sterven als hij een zondaar is. En er staat ook bij, een zondaar zal vervloekt worden 100 jaren oud zijnde. En dus in die tijd ben je dan nog een jongeling, als je 1000 jaren kunt worden. Maar in die tijd, de laatste periode van de 1000 jaren, worden dus ook nog kinderen geboren uit degenen die in de 1000 jaren leven. En die zullen niet allemaal geloven. Dat is ook de reden waarom de Satan, als die losgelaten wordt, toch weer aanhang krijgt uit de volkeren die het bewind van de Heer Jezus Christus in de 1000 jaren niet willen accepteren. En daarom in opstand komen en in het werk van de tegenstander kennelijk een oplossing zien. Maar het zal tot hun ondergang leiden. Maar goed, dat zijn allemaal details die je nog wel verder kunt uitwerken. Maar uiteindelijk gaat het nu in de eerste plaats om de 1000 jaren. En de 1000 jaren worden dan in vers 7 nog genoemd van Openbaring 20. Dat is dan de 6e maal. En wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis ontbonden worden. En wat hij dan doet, lees ik maar even door. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden die in de 4 hoeken der aarde zijn, de Gog en de Magog, om hen te vergaderen tot de krijg. En de Gog en de Magog, dat is meer de overkoepelende macht daarvan, die we ook uit Ezechiël 38 dan kennen. En er staat om die te vergaderen tot de krijg. Welk getal is als het zand der zee? Dus het is toch wel een vrij grote groep van soldaten die getrokken wordt door de werking van de boos. En daarbij moet je bedenken dat de mensen in de 1000 jaren die invloed niet hadden, want hij was gebonden. Maar ze zijn wel zondaren en worden dus kennelijk getrokken door wat de tegenstander doet, de verleiding. En als ze opgekomen zijn op de breedte der aarde, beter van het land, want hun bedoeling is immers om de lege plaats der heiligen te omringen en de geliefde stad, er kwam vuur neder van God uit de hemel en heeft hen verslonden. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel des vuurs en zulvers, alwaar het beest en de valse profeet zijn, en ze zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. En daar komt hij dus ook aan zijn eindbestemming terecht. En hier vind je dus 6 maal die term 1000 jaren of de 1000 jaren. Ik heb op de kopie even een aantal notities gemaakt. Bij het eerste sterretje, daar zie je de 1000 jaren of de 1000 jaren. In het Grieks is dat dan gilia ete. En gilia of gilioi, dat is 1000. Vandaar ook het giliasme. Mensen die geloven in de 1000 jaren worden vaak giliasten genoemd. Het wordt gewoon ook als een scheldwoord gebruikt door degenen die dat niet zien zitten. Maar het is gewoon een aanduiding aan de hand van het woord gilioi en dat is 1000. Het wordt ook wel genoemd het millennium, maar dat is dan vanuit het Latijn. Mille is 1000. En de kenmerken van de 1000 jaren, die zie je op het schema onder de 1000 jaren staan. Bij A, Satan gebonden in zijn gevangenis, namelijk de afgrond. Hij kan de volken niet meer verleiden. Dat staat in Openbaring 20 vers 2, 3 en 7. Daarna worden de 1000 jaren gebruikt in verband met de martelaren. Zo worden ze niet letterlijk genoemd, maar ze zijn om hun geloof gedood. En dan noemen we zulke mensen martelaren. In de goede zin van het woord. Hè. Ik bedoel, als mensen om de islam gedood worden, worden ze ook wel martelaren genoemd. Maar in de Bijbelse zin is dat dan niet correct, want er staat bij waarom ze gedood zijn. En deze worden wederlevend en zullen als koningen heersen met Christus die 1000 jaren. In vers 4 en vers 6. En de overige doden werden pas levend na de 1000 jaren. Niet direct na de 1000 jaren, maar pas als de grote witte troon daar is. Dus die periode van die kleine tijd, die verloopt daar dan ook nog tussen. En dat zijn eigenlijk de kenmerken van de 1000 jaren. Verder komt 1000 jaren nog wel een enkele keer voor in het Oude Testament. Maar dat spreekt dan gewoonlijk niet over waar Openbaring 20 over spreekt.
Ik had even gevraagd.
Ja.
Aan het einde van de 1000 jaren, dan gaat de Satan uit om de mensen te vergaderen tot de krijg.
Ja.
Dus oorlog. En lees je in vers 9 legerplaats. Maar ik vraag me af, als er 1000 jaar vrede is, waarom is er dan een leger?
Een legerplaats? Nou, dat is niet het woord leger, legerplaats.
Nee, oké, maar de krijg, een legerplaats, ja, dat
heeft, ja.
In eerste instantie niet primair natuurlijk met leger te maken, maar nee. Het leggen. Maar
leger,
waar halen ze die soldaten vandaan voor de oorlog?
Wie?
Satan.
Nou, die komen dus uit de volkeren voort, want dat staat in het volgende vers. Hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, overal vandaan, onder leiding van Gog en Magog. Ezechiël 38 spreekt daar in het bijzonder over.
Misschien... Maar hebben ze überhaupt nog kennis van oorlog voeren en van, hebben ze überhaupt nog materieel, wapens? Ja, als je 1000 jaar vrede hebt, wat heb je dan nog?
Ja, inderdaad.
Kun je dan wel eens oorlog voeren?
Nou, kennelijk wel.
Zet ze maar in een voetbalstadion, hoeven ze geen wapens
te hebben. Het zijn gewoon hooligans.
Ja. Nee, maar het staat er zo. Dus waar ze nu precies vandaan komen, dat weet ik ook niet. Het is waar dat in die 1000 jaren wordt van gezegd dat ze de oorlog niet meer leren. En dat ze hun wapen... tuig om hebben gesmeed tot landbouwwerktuigen. En dat houdt dus in dat er geen wapens en dergelijke beschikbaar zijn. Maar ja, ik denk dat de duivel daar op een of andere manier dan toch wel weer de mogelijkheid toe ziet.
Een hooivark is als vroeger.
Ja, een speer is zo gemaakt, denk ik.
Ja, u kunt geen speculeren, maar er staat gewoon dat hij hun verleidt om de krijg, de oorlog... ten aanzien van de legerplaats der heiligen. En dat is dan het volk Israël in het bijzonder. Want er staat ook meteen achter en de geliefde stad. Tenzij anders vermeld is dat Jeruzalem. De stad waar de geliefde Christus dan ook is. En dan worden ze vanuit vuur uit de hemel verslonden. Ja.
In de Bijbel toch ook niet echt over vrederijk gesproken. Meer dat de duivel 1000 jaar gebonden heeft. Maar toch ook niet over 1000 jaar.
Jawel. Dat zal ik u hopelijk vanavond nog laten zien. Dat er wel degelijk gesproken wordt over vrede. Met name in Psalm 72. Die heb ik er vanavond dan ook bij. Maar het is wel zeker zo dat er dus vrede is. En dat is ook niet anders. Want Christus regeert en hij is de vredevorst. En als hij in deze wereld regeert, is er dus sprake van vrede.
Dan wel met een ijzeren hand.
Nou, hij regeert met recht en gerechtigheid. Een ijzeren hand is misschien een beetje te strak gezegd. Maar het is wel zo dat er sprake is van een sanctie. Hebben we in Zacharia 14 gezien. Hè? Als het volk jaarlijks niet zou optrekken naar Jeruzalem om daar de koning te aanbidden en het Loofhuttenfeest te vieren, dan zal hun geen regen van boven geschonken worden. En dus in die zin is wel sprake van met recht en gerechtigheid regeren. En misschien harde hand, hè, maar het is niet met veel geweld of zo. Het enige waar je kunt zeggen is iemand na 100 jaar in die 1000 jaren geboren zijn en nog niet tot geloof gekomen is, dan kost hem dat zijn leven kennelijk. Maar Ja, ik persoonlijk zou zeggen, als je in die tijd leeft met de meest welvarende omstandigheden in de wereld, met de meest gunstige relatie die je kunt hebben op aarde met de Heer, want je ziet hem ook, hij is daar, hij regeert. En wat voor reden heb je dan om hem niet te dienen, om hem niet te aanbidden, om hem niet lief te hebben? En toch is het mogelijk, want de mensen zijn zondaren en zullen dus ook aan die zondige natuur zal de duivel appelleren als hij weer vrijgelaten is. En dat leidt er dan toe dat men toch weer de krijg, de oorlog kiest tegen de Heer, tegen het volk Israël en tegen de stad Jeruzalem. En dat leidt dan tot zijn definitieve ondergang. Je ziet dus dat de mensen die niet geloven wilden in de 1000 jaren, die geboren zijn daar, met name het einde dus, hè, dat die dus wel degelijk toch zondaren zijn. Want het is uiteindelijk nog steeds een vrije wil die de mens heeft. De Heer dwingt mensen niet om te geloven. Hij geeft de oproep om zich te bekeren en om hem vanuit liefde als Heer in het leven te accepteren. Maar er zijn er die dat dus niet willen. En daar vindt de duivel dan ingang in. Of bij.
En dat van die, dat kind wat in de slangenkuil speelt en de wolf zo bij de...
Ja.
Nee, staat in Jesaja volgens mij.
Jesaja 11 en Jesaja 65.
Is dat van toepassing op de 1000 jaren of op de nieuwe schepping?
Ja, daar wordt over gespeculeerd. Mijn mening is dat het slaat op de 1000 jaren, omdat er nog sprake is van voortplanting. Want het zijn jonge dieren, zuigeling.
Ja.
Omdat als de leeuw eet stro als een os, dan is hij inwendig veranderd. Anderen zeggen, ja, dan is hij wedergeboren. Ja, sinds wanneer worden dieren wedergeboren, vraag ik me af. Wedergeboren heeft met mensen te maken die tot geloof komen. En dieren, daar lees ik dat niet van in de schrift.
Of dat zou dan de enige versie moeten zijn?
Ja, ja, precies. Maar de context... Ja, nou, laten we er maar even naartoe gaan. Je vraagt er nu naar. Jesaja 11 eerst.
Ik weet niet of het je nou helemaal uit je tong
is. Nou, dat geeft niks.
Zijn we wel gewend van, joh.
Komt wel vaker voor, wou ik zeggen.
Dat is wel wat er is, hè.
Jesaja 11. En dan met name vanaf vers 6... Het gaat hier over de wortel van Isaï. En Isaï is de vader van David. En daarmee is hij ook eigenlijk dezelfde als de wortel Davids uit Openbaring. En dat is Christus, de erfgenaam van de troon. En dan wordt er gesproken over zijn heerschappij. In vers 6 staat dan wat uiteindelijk het resultaat ervan is. De wolf zal met het lam verkeren. Nou, waar nu natuurlijke vijandschap is, dan niet meer. En de luipaard bij de geitenbok, idem dito, nederliggen. En het kalf, dat is een jong dier. En de jonge leeuw, dat is een jong dier. En het mestvee tezamen. En een klein jongsken, een jongetje. Dat is dus een klein kind, die is daar dus. Zal hen... wat staat er? Die zal hen drijven of leiden, betekent het woord ook. En de koe en de berin zullen tezamen weiden. Haar of hun jongen, dus die hebben ook jonge dieren, zullen tezamen nederliggen. En de leeuw zal stro eten gelijk de os. En ik vond het opmerkelijk dat in Genesis 1 vers 30 staat namelijk, hè, toen de hof daar was en God het geschapen heeft, dat al het gedierte het groene kruid had. Ook het gedierte wat wij nu kennen als roofdieren en wat dus carnivoren zijn, hè? Andere dieren als prooi vangen en opeten. En dat was kennelijk van origine ook niet het geval. Wat wordt daarvan gezegd in Genesis 1 vers 30 en de situatie in de hof van Eden van origine is in zekere zin vergelijkbaar met het geopenbaarde koninkrijk. In ieder geval wordt van het land Israël gezegd dat het weer zal zijn als de hof des Heren, als Eden. Wordt ermee vergeleken. En dat strekt zich dan ook verder uit op de aarde over het gehele koninkrijk. Dus wat je hier ziet is dat er sprake is nog van voortplanting bij mens en dier. En een zoogkind, dat is een zuigeling, zal zich vermaken over of bij het hol van een adder. Het is het woord patten, ons woord python, een wurgslang. En een gespeend kind, die dus van de melk af is, zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Dat is een soort koningsslang. Basilikum, hè, dat is ook het Griekse woord voor koning. Basileus. Men zal nergens leed of kwaad doen, noch verderven op de ganse berg mijner heiligheid. En het berg, dat staat voor het koninkrijk. Die steen die van de berg afrolde, die immers werd tot een berg die de hele aarde vervulde. En er wordt gezegd dat is het koninkrijk van de God des hemels, wat hij zich zal verwekken, doen opstaan, wat geen einde kent. En dat begint dus al in het geopenbaarde koninkrijk de 1000 jaren hier. Want de aarde zal vol zijn van kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. En de vraag is, nou is het in de nieuwe schepping, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, is daar dan nog voortplanting noodzakelijk?
Nee, want je hebt eeuwig leven.
Juist, dat is niet meer nodig. En dus het ligt veel meer voor de hand dat deze versen spreken over de situatie in het geopenbaarde koninkrijk, waarin er alom vrede is.
Bovendien heeft de mogelijkheid tot wedergeboorte toch ook te maken met ingeschreven Neshama.
Ja.
En die is alleen aan de mens gegeven.
Dat is heel correct dat je dat opmerkt, ja. Want van Adam wordt gezegd dat God in hem blies de adem der leven staat. Daar staat er Nishmat Chayim, dat is het woord Neshama. En dat is feitelijk de goddelijke levensadem, Gods geest zou je ook kunnen zeggen, die in de mens is, die ook ieder mens heeft van geboorte. En betekent dus dat dat ook met bijvoorbeeld de functie van het geweten te maken heeft. En dat is van de dieren niet zo vermeld, specifiek.
Kunnen engelen dan wedergeboren?
Nee, dat is ook niet nodig.
Nee,
dus engelen zijn geschapen wezens. We dwalen wel erg af, moet ik zeggen. Maar engelen zijn gedienstige geesten, zijn geschapen wezens met de bedoeling om God te dienen. Maar ze hebben wel een keuzemogelijkheid, want ook de Satan was van origine een gerub geschapen. En hij had de hoogmoedige insteek om God van de troon te stoten. En dat is zijn ondergang uiteindelijk geworden. En hij heeft daar kennelijk nogal wat engelen meegetrokken in zijn val. Want uiteindelijk wordt hij met zijn engelen op de aarde geworpen. En dat betekent dus dat die wel geoordeeld zullen worden. Maar er is voor engelen niet zozeer sprake van wedergeboorte. Het is of ze dienen God, of ze hebben tegen hem gekozen, met als gevolg dat ze uiteindelijk ook op de plek komen waar de Satan terechtkomt. En dan vers 10. En want het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Isaï zullen vragen, die staan zal tot een banier der volken. Een banier is een overwinningsvaandel. Die staan zal tot een banier der volken zullen vragen, of zullen zoeken, en zijn rust zal heerlijk zijn. Nou, hier vind je een prachtige beschrijving van het koninkrijk, wat dus rust kent. En de volken vragen naar hem, wat we misschien vanavond ook nog in andere schriftplaatsen lezen. En dat betekent dus dat heel de aarde dan vol is van de kennis des Heren. En dat is zeker het geval bij de aanvang van de 1000 jaren, want die begint met allemaal gelovigen. En daarna zal dat toch wel wat weg kunnen hebben, want er worden kinderen geboren uit die gelovigen die niet per definitie zullen gaan geloven. En zeker naarmate het einde van de 1000 jaren in zicht is, dan worden ze dus door de duivel weer verleid om tegen de Heer te strijden en tegen zijn volk en zijn stad. Maar als je deze dingen leest in Jesaja 11, dan is er sprake van voortplanting bij mens en dier. Er is sprake van geen leed, geen kwaad op Gods gans heilige berg. Dat is het koninkrijk met Sion, Jeruzalem als hoofdstad. En dat er vol kennis is des Heren. dat spreekt dan over met name het begin van de 1000 jaren. En als je die dingen op een rijtje zet, dan denk ik dat dat meer leidt als een beschrijving van de 1000 jaren dan van de nieuwe schepping. Want volgens de nieuwe schepping is het zo dat God zal zijn alles en in allen. En dan is er dus helemaal geen sprake meer van voortplanting noodzakelijk. Voortplanting heeft God van origine bij Adam en zijn vrouw ingeschapen om zich te vermenigvuldigen. Maar dat is dan niet meer noodzakelijk. En de andere tekst, dat is Jesaja 65. Dat is wat korter. Jesaja 65. Ook in dit gedeelte is het niet geheel chronologisch. Daar moet je altijd toch een beetje oog voor krijgen in het schrift, in het schriftwoord. Want soms staan de versen niet allemaal in chronologische volgorde. Dat is hier eigenlijk ook zo. Vers 17 zegt, want zie, ik schep nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hier wordt gezegd scheppen. Als je een bladje omslaat in Jesaja 66, vers 22, daar staat er. Want gelijk als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik maken zal. En die woorden scheppen en maken zijn verschillend qua betekenis, maar ze hebben allemaal betrekking op uiteindelijk de nieuwe schepping. Vers 17 van hoofdstuk 65 dan weer. En de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen. Dus het is, oude is volledig voorbij. Maar weest gij lieden vrolijk en verheugt u tot in de eeuwigheid in hetgeen ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem een verheuging en haar volk een vrolijkheid. En ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. Hier staat iedere keer het woord am nog. En in haar zal niet meer gehoord worden de stem der wening, noch de stem des geschreeuws. En dat was bijvoorbeeld in de grote verdrukking nog wel degelijk het geval. Maar daarna, en zeker in de 1000 jaren, niet het meer. Vandaar zal niet meer wezen een zuigeling van weinige dagen, dus geen kindersterfte, nog een oud man die zijn dagen niet zal vervullen, betekent dat hij heel oud wordt. En dan komt dat bekende gedeelte, want, letterlijk staat er, de jongeling zal sterven, 100 jaren oud zijnde, en het parallel gedeelte daarnaast, maar of en de zondaar, 100 jaar oud zijnde, zal vervloekt worden. Dus de jongeling, dat is die zondaar. Ze zijn allebei 100 jaar. En de een sterft, dan wel wordt vervloekt. En dat heeft dan betrekking op de situatie in de 1000 jaren. Dat kan niet op de nieuwe schepping van toepassing zijn, want daar is geen dood of verderf meer. En zij zullen huizen bouwen en planten en bewonen. En ze zullen wijngaarden planten en derzelfde vrucht eten. Dus ze leven in het koninkrijk. Ze doen gewoon hun normale werkzaamheden. Huizen bouwen, wijngaarden planten. Ze zullen niet bouwen dat het een ander bewonen. Dus ze blijven in hun eigen woning. Ze zullen niet planten dat het een ander eten. Ze eten de vrucht van hun arbeid. Want de dagen mijns volk zullen zijn als de dagen van een boom. Nou, er zijn bomen die ook meer dan 1000 jaar oud worden. Dat is het beeld hier. En mijn uitverkorenen zullen het werk hunner handen verslijten. Er is nog sprake van slijtage, want het gaat nog steeds om hout uit deze wereld. En dat kan uiteindelijk ook wel aan slijtage onderhevig zijn. Zij zullen niet te vergeefs arbeiden, noch baren ter verstoring. Dus geboorte is altijd succesvol, want zij zijn het zaad des gezegenden, der gezegenden des Heren en hun nakomelingen met hen. Primair van toepassing op het gelovig Israël. En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal ik antwoorden, terwijl ze nog spreken, zo zal ik horen. Dus mochten ze tot de Heer roepen, hij antwoordt hen. En dan vers 25 is eigenlijk een hele korte samenvatting van wat in Jesaja 11 stond. De wolf en het lam zullen tezamen weiden. En de leeuw zal stro eten als het rund. Of os. En de stof zal de spijze der slang zijn. En ze zullen geen kwaad doen, noch verderven op mijn ganse heilige berg, zegt de Heere. En ook hier heb je dus meer een beschrijving van de 1000 jaren dan uiteindelijk van de nieuwe schepping. Nou, en dat is geen kwaad, geen leed. Dat is de situatie in de 1000 jaren. Dan is er alom vrede en rust. Ik hoop dat jouw vraag zo een beetje beantwoord is.
Ja.
Dan gaan we weer naar de kopie terug. Inmiddels bladzijde 24. Nog even het schema bekijken. Ik heb het even in grote lijnen neergezet. 7 en 33. En dan de 1000 jaren. Natuurlijk, het is niet evenredig qua lengte, maar het gaat maar om het beeld. En bij de 33 jaren, als die om zijn, staat er onder het beest en de valse profeet worden in de PDV, dat is geen partij, maar dat is de poel des vuurs, geworpen. Volgens Openbaring 19 vers 20. En omdat er daarna meteen gesproken wordt over de binding van Satan voor 1000 jaren. Is dat natuurlijk ook vlak voor de 1000 jaren. Dan is er ook sprake van de val van Babylon. De hoofdstad van de wereld. Waar ook de beest zijn troon zal hebben. En dat is gevallen. Volgens Openbaring 18 vers 2 onder andere. Aan de andere kant, na de 1000 jaren, zie je de accolade staan met de vraagteken. Dat is die kleine tijd waarvan we niet precies weten hoe lang het duurt. We hebben gelezen Matthäus 24 vers 35 en 36. Dan is de Satan vrijgelaten. Hij verleidt de volken opnieuw. En uiteindelijk komen die onder de noemer van de Gog en de Magog. En die strijden dan tegen de legerplaats van de heiligen, de heilige stad, en worden door vuur verslonden. Een gedetailleerde beschrijving daarvan staat in Ezechiël 38. Niet 39, maar 38. En dan wordt de duivel in de poel des vuurs geworpen. En vind je de beschrijving van de grote witte troon waar de doden worden geoordeeld, volgens Openbaring 20 vers 11 tot 15. En als dat om is, dat dat geweest is, dan hebben we meteen ook te maken met Openbaring 21 vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En volgens 2 Petrus 3 is daarin gerechtigheid. Let wel, het koninkrijk is niet slechts 1000 jaren, maar al 1000 jaren geopenbaard op aarde. Maar het is volgens de Bijbel een eeuwig koninkrijk. Het koninkrijk bestaat al sinds de opstanding van Christus. Wij zijn immers ook al overgezet in het koninkrijk van Gods geliefde Zoon. Het is een hemels koninkrijk tot in onze dagen. Ik heb een paar schriftplaatsen er neergezet waaruit je kunt afleiden en lezen waarin het koninkrijk als een eeuwig koninkrijk wordt genoemd. Ga ik naar de volgende bladzijde. Dat is een schriftgedeelte wat een beschrijving geeft van onder andere, er zijn er veel meer, maar je moet een keuze maken. En deze wou ik maar even doen vanuit Micha 4. Laten we dat maar even opzoeken. Micha 4 is een parallel hoofdstuk van Jesaja 2. Amos, Obadja, Jona en dan krijgen we Micha. En dan hoofdstuk 4. De eerste versen, met name vers 1 tot en met vers 4, is een beknopte beschrijving van de 1000 jaren. Er staat in vers 1, maar in het laatste der dagen zal het geschieden. En bij die uitdrukking het laatste der dagen moet je eigenlijk altijd afvragen voor wie zijn het dan de laatste dagen. Want de laatste dagen zijn strikt genomen al begonnen bij de opstanding van Christus. In Hebreeën 1 wordt gezegd dat God door de Zoon gesproken heeft in deze laatste dagen. Wordt zelfs deze erbij genoemd. Maar de laatste dagen, als je die term in de Bijbel opzoekt, kom je uiteindelijk ook onder andere Ezechiël 38 weer tegen, waar staat in het laatste der dagen, dan zullen Gog en Magog en zijn bende optrekken. Hebben we net van gelezen, dat was na de 1000 jaar. En het wordt ook nog in het laatste der jaren genoemd. En je moet je afvragen over wie gaat het hier? Nou, het gaat hier over de volkeren en over de berg van het huis des Heren. En dan heeft het betrekking op Sion, Jeruzalem en daarmee op Israël. Dus het zijn de laatste dagen met betrekking tot Israël. Zoals in Hosea 3 ook staat, hè, dat ze in het laatste dagen zich zullen bekeren tot de Heer en zoeken David hun koning. En ook met betrekking tot de volkeren. Want in Daniël 2 wordt die uitdrukking ook gebruikt, dat bekende statenbeeld. En dan zegt Daniël tegen Nebukadnezar: God heeft u bekendgemaakt wat in het laatste der dagen zal gebeuren. Hè, die steen die dat hele statenbeeld vermorzelt en dan doorrolt en de hele aarde vervult als een berg. Het spreekt over de dagen van de wederkomst van Christus met als eindresultaat het geopenbaarde koninkrijk. En daar heeft het betrekking op dat statenbeeld van al die rijken en ook dat laatste wereldrijk in de toekomst. En dan slaat het op de heidenen. En in die context moet je ook deze volgende verse lezen. Maar in het laatste der dagen zal het geschieden dat de berg van het huis des Heren, nogmaals, het koninkrijk staat de berg voor. Daniël 2, duidelijkste voorbeeld. Zal vastgesteld zijn op de top der bergen. En bergen meervoud is dan de volkerenwereld. Natieën, koninkrijken in de wereld. Daarboven is verrezen het koninkrijk van God. Met als hoofdstad Jeruzalem. En de berg van het huis des Heren heet elders de berg Sion. In Jeruzalem. En betekent dus dat het koninkrijk Gods boven alle volkeren is geplaatst. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen. Dat zijn lagere naties. Het is een heuvel, is ook lager. En de volken zullen tot hem vloeien. Hem zou eigenlijk met een hoofdletter moeten staan. Want het gaat om die stad, namelijk de berg van het huis des Heren, gaat om de Heren. Tot hem zullen ze toevloeien. Dat betekent dat er dus een tijd zal zijn dat de volkeren naar de Heer zullen toe willen trekken. Want ze willen hem toevloeien. Niet van hem losleven, maar juist met hem verbonden zijn. Dat is in de situatie van de 1000 jaren het geval. Want dan zijn er alleen maar gelovigen, ook uit de andere volkeren. Dat wordt dan in vers 2 nog beschreven. Er staat: en vele heidenen, hier staat het woord goyim, dus heidense volkeren primair, zullen heen gaan en zeggen: kom en laat ons opgaan tot de berg des Heren en ten huize van de God Jacobs, opdat hij ons leren van zijn wegen en wij in zijn paden wandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. Je ziet dat het initiatief bij de heidense volkeren zelf ligt. Ze hebben er ook het verlangen naar om Gods woord te leren kennen. En let wel, wet uit Sion is hetzelfde, dat is Heere woord uit Jeruzalem. Wet is Torah, is onderwijzing, maar het blijkt gewoon des Heere woord te zijn. Het gaat om de principes die in het koninkrijk van kracht zijn, onder het nieuwe verbond. En dan vraag je af, als ze dat dan willen leren, als ze in zijn wegen willen wandelen en geleerd willen worden in zijn wegen, wie leert het dan? Nou, dat is ook niet zo moeilijk, want van origine was het zo dat Israël door de Heer als verkoren volk was bepaald om te zijn een priesterlijk koninkrijk. En daarmee ook hun priesterlijke bediening ten aanzien van de andere volkeren zouden vervullen. Dat is nooit gebeurd. Nou, zeg maar, nooit. Want daarom zijn ze uiteindelijk ook uit het priesterambt gezet. Volgens Hosea 4. Maar in de toekomst zullen ze wel degelijk als priesters des Heren de andere volkeren onderwijzen. Een mooie schriftplaats die dat verwoordt is Jesaja 61. Laat ik hem even met je lezen. Jesaja 61. Vers 3, daar staat dat de Heer ook eenmaal zal uitroepen de dag der wraak onze Gods. Dat is die periode van die 33 jaren. En dan, om alle treurigen te troosten, dat was nog vers 2, dan vers 3. Om de treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Dus ze worden vreugdevol vanwege hun geloof, komt er een ommekeer in hun situatie. Opdat ze genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat Hij verheerlijkt worden. En ze zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen en de vorige verstoringen weder oprichten en de verwoeste steden vernieuwen die verstoord waren van geslacht tot geslacht. Het is een beschrijving van de 33 jaren waarin het volk Israël in het land is en dan de steden weer zullen bouwen. Jeruzalem wordt weer gebouwd. En de vervallen hut van David wordt weer opgericht in die tijd. En de uitlanders zullen staan en zullen uw kudden weiden. En uitlanders, dat zijn de vreemden volgens het tweede gedeelte. En de vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Betekent dat de heidense volkeren die gelovigen zijn geworden, hun zullen dienen. Doch gijlieden, de treurigen van Sion, Jeruzalem en daarmee Israël. Gijlieden zult priesters des Heren heten. Men zal u dienaren van onze God noemen. En gij zult het vermogen der heiden eten. En in hun heerlijkheid zult gij u roemen. En als ze dan priesters des Heren zijn. En de eerste taak van de priester is de onderwijzing van de woorden Gods. Onder andere volgens Malachi. Betekent dus dat zij dat onderwijzen. Niet primair aan hun eigen volk, want binnen hun eigen volk is daar de stam voor Levi, voor de toekomst ook, maar met name aan de andere volkeren. En dat zullen ze dan wel degelijk doen. En betekent dus dat ze zullen leren de wegen van de God Jacobs en dat het volk Israël, het gelovige volk, hen dat zal bijbrengen. Want uit Sion zal de wet uitgaan. Ik ben nu weer terug in Micha hoofdstuk 4. En des Heren woord uit Jeruzalem. En hij zal onder grote volken richten en machtige heidenen zal hij straffen. Dit is even weer een kleine terugblik. Want richten en straffen, dat betekent dat hij ook hen oordeelt. En dit woord straffen is correct vertaald, betekent ook bestraffen. De paralleltekst in Jesaja 2 noemt het bestraffen. En richten kan ook een positieve betekenis hebben, namelijk recht doen. Maar richten betekent ook gewoon als rechter beoordelen. En er staat meteen achter, tot verre toe, dus alle volkeren zullen door de Heer geoordeeld worden. En zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, hun spiezen tot sikkels. En dat is het resultaat ervan. Het gelovig overblijfsel uit alle volkeren die toegang krijgen tot het koninkrijk op aarde, de 1000 jaren, zullen dan hun zwaarden slaan tot spaden, hun spiezen tot sikkels. Het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen en ze zullen de krijg, de strijd, de oorlog niet meer leren. Nou, dan is het tegengestelde van krijg, oorlog is dan vrede. Staat hier niet rechtstreeks, maar dat is de conclusie. Maar we lezen het straks hopelijk nog. Nou, deze versen, met name vers 3a, spreken dan over de 33 jaren. Met als resultaat dat ze als gelovig volk wel degelijk in het koninkrijk in vrede zullen leven in hun eigen gebied, waar ze van origine al bestemd waren te zullen wonen. En dan is er alom vrede. Maar zij zullen zitten en ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. En er zal niemand zijn die hen verschrikken. Want de mond des Heren, der Heerscharen, heeft het gesproken. En het zitten onder de wijnstok en onder de vijgenboom, dat is in de Bijbel een uitdrukking van rust, van vrede, van welvaren. En de uitdrukking wordt bijvoorbeeld gebruikt in de dagen van Salomo. Toen was er ook vrede en rust in het Rijk. En daar wordt ook van gezegd dat de mensen zaten onder hun wijnstok en onder hun vijgenboom. Genietende van de schaduw, van de rust en van de vrucht ervan. Uh, Even kijken, ik zou nog iets zeggen. Oh ja, dat tot slot nog even. Het betekent dus dat ze, dat hebben we vorige keer nog gelezen in Zacharia 14, pakken we nog even tot slot voor de pauze erbij. Zacharia 14. In vers 11, dan wordt eerst gesproken over dat de Heer koning zal zijn over de ganse aarde. En dat er dan sprake is van de herbouw van Jeruzalem en omgeving. En vers 11 zegt, en zij zullen daarin wonen en er zal geen verbanning meer zijn, want Jeruzalem zal zeker wonen. En die uitdrukking zeker wonen wordt gekoppeld aan wonen onder de wijnstok en onder de vijgenboom. In bijvoorbeeld Jeremia 32 vers 37. En dergelijke. Dus daar heeft het mee van doen. Het is dus als Jeruzalem in vrede leeft, dan zullen ze onder die wijnstok en vijgenboom leven. En dat geldt ook voor de andere volkeren. Nou, we gaan eerst even pauzeren. Nou, kijk nog even met me mee naar de kopie op bladzij 25. Daar vind je een samenvatting van dit gedeelte van Micha 4. Daar staat. Dan zie je de opname van de gemeente aan de linkerkant. Dat is zeg maar het begin van de zeven jaren van de 70ste week. De Olijfberg is het heuveltje, dat is de komst van de Zoon des Mensen op de Olijfberg. Daarna volgen de 33 jaren. En daarvan stond in Micha 4 dat de Heer de heidenen zal richten en de volken zal bestraffen. Vanwege dat bestraffen ligt meer de nadruk op hun oordeel. Het is ook zo dat de Heer in de 1000 jaren recht zal geven aan ieder die gelooft, ook de volkeren, en hen zal richten, besturen. Maar dit gedeelte spreekt meer over een oordeel. Ik heb er onder een paar schriftplaatsen gezet. Psalm 9 vers 20, Psalm 96 vers 13, Jeremia 25 vers 31, mag je nog eens nakijken voor jezelf. In Jeremia 25 gaat het over die drinkbeker van de toorn die aan alle volkeren gegeven wordt in de dag van zijn toorn. Daarboven zie je dan een bazuin getekend. Eigenlijk had ik een shofar moeten tekenen. Want een bazuin in de Bijbel is vaak een shofar. Maar dit is ook duidelijk, dacht ik. En de zevende bazuin stond van in Openbaring 11... dat de koninkrijken van de wereld aan Christus en zijn, aan de Heer en aan zijn Christus zijn onderworpen. Alle koninkrijken. De zevende bazuin is de laatste bazuin. En dan zullen de volken toevloeien naar de Heere. Dus na hun oordeel van Matteüs 25, het bekende gedeelte van dat de schapen van de bokken worden gescheiden. En de schapen zijn de rechtvaardigen, die beërven het koninkrijk. En de bokken, dat zijn de opstandigen uit de volkeren, die komen niet in het koninkrijk. En die dagen, als dus het koninkrijk in heel de wereld opgericht is, beginnen de 1000 jaren. Dan zal Jeruzalem, dan wel Sion, de stad zijn der waarheid. En het wordt genoemd de berg des Heren. Een stad die een lof zal zijn op heel de aarde. En dan de 1000 jaren zelf. Dat staat onder het geopenbaarde koninkrijk. Dat is dan gelijk aan die uitdrukking, de berg van het huis des Heren. Daaronder heb ik even samengevat wat we net gelezen hebben. De wet, de Torah, gaat vanuit Sion en het Heere woord vanuit Jeruzalem. Onderwijzing door Israël. Ze zullen dan zeker wonen. Er staan ook schriftplaatsen bij waarvan we enkele hebben gelezen. De wijnstok en de vijgenboom. Die wil ik nog wel even lezen in Zacharia 3. Bijna aan het einde van het Oude Testament. Zacharia 3. Vers 9 en vers 10. Het gaat over de knecht, de spruiter die zal komen. Een aanduiding van de Heer Jezus Christus. Want zie aangaande die steen, welke ik gelegd heb voor het aangezicht van Jozua, dat was de hoge priester. Op die ene steen zullen 7 ogen wezen. Die 7 ogen die vind je nog terug in Openbaring 5 en 6. En dan zijn ze die van het lam. Dus dan weet je over wie het gaat. Openbaring 5 en 6. Het lam met 7 ogen. Die ene steen. Nou, wie is de steen? Bij uitstek. Dat is ook Christus, hè? De steenrots. Zie, ik zal zijn graveersel graveren, spreekt de Heere der Heerscharen. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op 1 dag wegnemen. Welke dag zou dat nou zijn? Dat op 1 dag de ongerechtigheid van dit land, en daarmee ook van dat volk, wat in het land zal wonen, wordt weggenomen.
Laatste dag van de 70ste week.
Ja, precies. Ja, na 70 weken, dan wordt de ongerechtigheid verzoend. En dan wordt dus ook het land weer een land wat zal zijn voor een gelovig volk. En te dien dagen, spreekt de Heere der Heerscharen, zult gij lieden en iegelijk zijn naasten nodigen onder, tot onder de fijnstok en tot onder de vijgenboom. Heb je dezelfde uitdrukking als in Micha 4. En dus wat Israël betreft op zijn vroegste na de 70ste week, maar voor de volkeren is meer specifiek in de 1000 jaren ook het geval. Dan zullen ze zeker wonen. Dan ga ik weer verder op de kopie. Daar staat: het huis Jacobs wandelt in het licht des Heren. Zo staat het in Jesaja 2 vers 5, het parallelgedeelte. De volken zullen de Heren toevloeien. Laten we daar ook even vanuit Zacharia lezen. Zacharia 2, een bladzijde terug. Zacharia 2. Vers 10. Juich en verblijd u, gij dochter Sions, want zie, ik kom en ik zal in het midden van u wonen, spreekt de Heere. Spreekt dus over de dagen dat de Heere, namelijk Jezus Christus, te midden van zijn volk zal zijn. En vele heidenen zullen te dien dagen de Heere toegevoegd worden. En ze zullen mij tot een volk wezen en ik zal in het midden van u wonen. En gij zult weten dat ik, de Heere der Heerscharen, mij tot u gezonden heeft. Dan zal de Heere Juda erven voor zijn deel in het heilige land. En hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Nou, dat spreekt over die toekomende dagen waarin Israël en de volkeren ook in het koninkrijk zullen wonen. En de Heer in hun midden is. In Zacharia 8 hebben we, meen ik, ook alles gelezen, maar zitten we toch vlakbij. Vers 20. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, nog zal het geschieden dat de volken en de inwoners van vele steden komen zullen, en de inwoners van de ene stad zullen gaan tot de inwoners der andere, zeggende, laat ons vlijtig heen gaan om te smeken het aangezicht des Heeren en om de Heere der Heerscharen te zoeken. Ik zal ook heen gaan. Alzo zullen vele volken en machtige heidenen komen. Volken is het woord am in het meervoud. En heiden is het woord goi in het meervoud. Maar het hier is synoniem. Om de Heere der Heerscharen te Jeruzalem te zoeken. En om het aangezicht des Heeren te smeken. Alzo zegt de Heere der Heerscharen. Het zal in die dagen geschieden dat 10 mannen uit allerlei tongen der heidenen grijpen zullen. Ja, de slip grijpen zullen van een Joodse man. Zeggende, wij zullen met u lieden gaan, want we hebben gehoord dat God met u lieden is. Zie je hoe het verlangen van de volkeren is om samen met Israël op te trekken? Naar de God van Israël, de God van alle volkeren, omdat ze zich tot hem hebben bekeerd.
Zit hier ook nog iets van typologie achter met zo'n 10 mannen en 1 Joodse man? Ik heb zoiets van... Dat ruikt naar typologie.
Ja, daar heb je een neus voor, hè?
Nee, dat weet ik niet, maar ik heb het zo vermoeden. Ik denk,
nou, in hoogste instantie 10 staat voor het woord.
Ja.
He, 10 woorden onder andere. 10 keer dat God spreekt in Genesis 1. Spreekt dus in het algemeen van het woord, het geloof in het woord. Ook van verzoeking op grond van het woord. Word je dan getest? Beproeving. Daniel werd 10 dagen beproefd vanwege het voedsel. En dus daar heeft het mee van maat te maken. 10, want het zullen natuurlijk veel meer zijn in verhouding. En een Joodse man, het staat trouwens niet 1 Joodse man, maar gewoon een Joodse man. Maar als het om een Joodse man in het bijzonder gaat, met wie ze op willen trekken.
Ja, dan is die.
Precies. Ja. Ja. De anderen sluiten we natuurlijk niet uit, want ze zullen met het Joodse volk optrekken naar die stad waar de Heere de Heerscharen is, te Jeruzalem. Maar in principe gaat het natuurlijk om die ene Joodse man, de man uit de stam van Juda, bij uitstek, dat is de Heer Jezus zelf.
Maar met die slip, was dat niet ook dat die, dat Jezus voor mij in de periode toen bezat, dat hij in zo'n menigte liep, dat iemand zijn slip pakte?
Ja. Precies, dat was de bloedvloeiende vrouw. De bloedvloeiende vrouw. En als ze de slip pakken, want dat hoort ook nog bij de typologie natuurlijk, dan betekent het dat je genezen bent. Genezen wordt. En de vrouw die al 12 jaar lang aan bloedvloeiing leed, ze raakte de slip van de Heer aan en ze werd prompt op dat moment genezen van die bloedvloeiing. En dat houdt dus in dat het aanraken van de slip, het uiteinde van de bekleding, dat dat meteen tot genezing leidt. Het zijn dus gelovigen uit de volkeren. Maar ja, zo zie je wel meer. De letterlijke betekenis ging het mij nu meer om, want dat zullen ze in de toekomst ook doen. En de wijze waarop het beschreven is, is tevens natuurlijk ook een extra boodschap vanwege de typologie. Daar krijg je een neus voor, inderdaad.
Ja,
mooi dat je het opmerkt. Daarnaast zie je in het kader staan, hè, onder dat stukje vloek, volken zullen toevloeien. Ze zullen naar Jeruzalem gaan om zijn wegen te leren, om te wandelen in zijn paden, om te aanbidden en om te offeren. In Zacharië 14 hebben we al eerder gelezen om daar ook jaarlijks de koning te bidden en het loofhuttenfeest te vieren. De zwaarden worden tot spaden, de spiezen worden tot sikkels, er wordt geen zwaard meer opgeheven, de krijg wordt niet meer geleerd, er is dus vrede onder leiding van de Zoon, de vredevorst Jezus Christus. In Jesaja 9 vers 5 en 6 wordt hij zo genoemd. En de heerschappij op die troon van David zou nooit voorbij gaan. Dan ga ik nu nog naar de laatste bladzijde. En dat is een beschrijving van het koninkrijk in het bijzonder. Komt in heel veel psalmen voor. Maar ik heb nu als voorbeeld psalm 72 genomen, omdat die wat uitgebreider daar het een en ander over vermeldt. Psalm 72. Bij mij staat er boven Salomo als type van Christus. En dat is heel terecht. Maar die kopjes die zijn wel verschillend, maar het is hier heel terecht door de vertalers erbij gezet. Het begint met voor Salomo, maar dat voor Salomo kan ook gelezen worden als met betrekking tot Salomo. En Salomo betekent zijn vrede. De zoon van David was Salomo en is een beeld van Christus die de echte vredevorst is. Die meer is dan Salomo. O God, geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan de zoon des konings. De koning is dan David, letterlijk. De zoon des konings is dan Salomo. Maar beide zijn natuurlijk een aanduiding van Christus, want je kunt, ik heb op de kopie erbij gezet, dat kun je gewoon aanhalen bij vers 1. Vergelijk Psalm 2 vers 6 tot 8. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Gij zijt mijn zoon, dus je hebt de koning en de zoon des konings. En heden heb ik u gegenereerd en in vers 8 staat dan van Psalm 2, eis van mij en ik zal u de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Betekent dat de Heer dan zal regeren over alle volkeren en over alles in deze wereld. Maar de Heer heeft nog steeds niet gevraagd. Dat tijdstip komt nog. En daar hebben we het in deze psalm feitelijk ook grotendeels over. Want hij zegt, geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan de zoon des konings. Vraag erom waar hij recht op heeft. Zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. Hier is het woord volk am, heeft primair toepassing op Israël. De bergen zullen de volken vrede dragen. Bergen, koninkrijken, zullen het volk Israël vrede dragen. Wil zeggen met vrede ontmoeten. Ook de heuvelen met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen van het volk richten. Hij zal de kinderen des noodruftigen verlossen en de verdrukker verbrijzelen. Dat vindt uiteindelijk plaats aan het eind van de 70ste week. Want dan is er de benauwdheid van Jacob, maar daar zal hij uit verlost worden. En de Heer komt dus tussen beiden tot redding van het volk wat in de nood zit, de ellendigen des volks, de kinderen of zonen van de noodruftigen, die zal hij verlossen. En de verdrukker verbrijzelen. Zij zullen u vrezen, zolang de zon en de maan zullen zijn van geslacht tot geslacht. Dus dat is zolang deze wereld nog bestaat. Want in de nieuwe schepping is geen zon nog maan, want dan is God zelf het licht. Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de droppelen die de aarde bevochtigen. Dat spreekt over de komst van de Heer als de koning die nederdaalt. Als regen op het nagras. En nagras, dat is gras wat al gemaaid is, maar wat daarna opgroeit. Gras nadat het gemaaid is. En als het gemaaid is, dan is er een oordeel overheen gekomen. Hè? Je weet, de mens is als gras, het volk is als gras, Jesaja 40. En het staat dus voor de zon daar als zodanig, maar het is afgemaaid. Betekent dat er een oordeel over gekomen is. En nu komt het nagras. Dat is dus dat wat erna komt, dat zijn gelovigen dus. En voor hen komt de Heer als regen. En staat er ook, als de droppelen die de aarde bevochtigen. Nou, dat heb ik op de kopie weergegeven bij de Olijfberg, het heuveltje. Daaronder staat Psalm 72, vers 6. Nederdalen als regen op het nagras. Hosea 6, vers 1 tot 3. Moeten we die nog een keertje lezen? Is misschien wel handig. Want daar vind je het eigenlijk ook beschreven. Hosea 6. Het zijn hele bekende woorden hoor. Het gaat over de wedergeboorte van Israël. Dat ze zich zullen bekeren tot de Heere.
Hosea was?
Hosea 6. Direct naar Daniël, de eerste van de kleine profeten. Dan staat in vers 1. Kom en laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd. Hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen. Hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. En wij zullen voor zijn aangezicht leven. Dit is de wedergeboorte van Israël. Op de 3e dag. En 2 Petrus 3 zegt dat dat dagen van 1000 jaren zijn. Die tot op de dag des Heren lopen. Dus als de dag des Heren aanbreekt. Met de tekenen, de zon, de maan en de sterren. Dan krijg je het herstel van Israël. Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Zijn uitgang, hij komt van boven, is bereid als de dageraad. Hij zal tot ons komen als een regen, als de spaderegen en de vroege regen des lands. Nou, dat is precies wat Psalm 72 zei, in het 6e vers. Hij zal nederdalen als een regen op het nagras. Ja, het gras is het volk volgens Jesaja 40... En de mens uit het volk is zondig, maar ze zijn nu ook al geoordeeld. En daarom is er nu sprake van nagras, wat na het oordeel toch tot leven komt. En dat staat hier ook, ze hebben zich bekeerd. Vers 7, en daar zie je dus dat de 1000 jaren wel degelijk door vrede gekenmerkt worden. In zijn dagen, die van die koning, namelijk de zoon des konings, zal de rechtvaardige bloeien. Logisch, want alle onrechtvaardigen zijn er niet meer in het koninkrijk, zeker aan het begin niet. En de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij. Dan ziet je duidelijk dat er sprake is van vrede. En hij zal heersen van zee tot aan zee, dus over alle land, en van de rivier tot aan de einden der aarde. En heel de schepping zal de Heer regeren. De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen en zijn vijanden zullen het stof lekken. betekent dat de vijandige naties in de 33 jaren worden onderworpen en het onderspit delven. Ze moeten hun knieën buigen. Het stoflekken wil zeggen vernederd worden. En dan vers 10. De koningen van Tarsis en de eilanden, of kustlanden, het gaat om de landen die aan water gelegen zijn, zullen geschenken aanbrengen. De koningen van Sheba en van Seba zullen vereringen toevoeren. En Tarsis wordt gewoon geplaatst in Spanje. De eilanden zijn de kustlanden rondom de Middellandse Zee primair. En daarna heb je Sheba en Seba. Dat wordt geplaatst in Arabië en ook in Afrika. De koningin van Sheba, ken je wel. Moorland uit Afrika. Dus vanuit verschillende gebieden, werelddelen, worden geschenken aangebracht. Vers 11. Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen. Alle heidenen zullen hem dienen. Dat is de situatie in de 1000 jaren. En er zijn dus nog wel koningen over de volkeren. Zijn gelovige koningen. Maar ze staan onder de heerschappij van de koning der heidenen, koning der volkeren, Christus, de koning der koningen. En ze zullen hem dienen. En dat willen ze ook. Want hij zal de nooddruftige redden die daar roept, mitschades de ellendige en die geen helper heeft. Dus wie in nood zit voor de 1000 jaren, zal de Heer tot helper hebben. Hij zal de armen en de nooddruftigen verschonen en de zielen der nooddruftigen verlossen. Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. Spreekt dus over de gelovigen, met name in de 33 jaren, die de Heere zal bewaren, dan wel als ze omgekomen zijn, zal opwekken. En hij zal leven, en men zal hem geven van het goud van Sheba, en men zal geduriglijk voor hem bidden, of men zal hem geduriglijk aanbidden. De ganse dag zal men hem zegenen. Dit woord betekent ook loven of prijzen. Nou, zo'n situatie is er nog nooit geweest. Zelfs in Israël niet. Hooguit bepaalde tijden dat men de Heere loofde en prees. Maar hier wordt het gezegd van heel de volkerenwereld. Vers 16 is een beetje een lastige vertaling geworden, maar de strekking is, dacht ik, wel duidelijk. Is er een handvol koren in het land op de hoogte der bergen? De vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon en die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. De strekking daarvan is dat het een welvarend land zal zijn. Vers 17. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid. Zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. Zodat je ziet dat er ook in de 1000 jaren nog steeds voortplanting is. Want er staat bij, zolang als er de zon is. En zij zullen in hem gezegend worden. Alle heidenen zullen hem wel gelukzalig roemen. Geloofd zij de Heere God, de God Israëls, die alleen wonderen doet. En geloofd zij de naam zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid. En de ganse aarde worden, of is dan, met zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja amen. De gebeden van David, de zoon van Isaï, dat is de koning, en de zoon des konings is dan Salomo, hebben een einde. Overigens moet je nu niet concluderen dat David hierna geen psalmen meer heeft in het Bijbelboek. Het is alleen het einde van het tweede deel van de psalmen. Het tweede Bijbelboek. Een psalm bestaat uit 5 delen. En dit is het slot van het tweede Bijbelboek. En dan staat er de gebeden van David, de zoon van Isaï, hebben een einde. Eindigen in dit deel. Want als je psalm 86 opzoekt, vind je opnieuw een gebed van David. En ook in psalm 101 vind je weer een psalm van David. Dus dat is de verklaring daarvan. Wel, dit is een grote lijn, een beschrijving van de 1000 jaren. Dat heb ik op de kopie even weergegeven. Kijken we nog even na. Onder de 1000 jaren, dan is de Heer ook koning over alle volkeren. Vanaf het einde van de 70ste week wordt hij koning over Israël. En daar staat onder de duizend jaren dat men de koning zal vrezen. Dat wil zeggen, God vrezend zal eer geven. De rechtvaardige bloeit. De veelheid van vrede. Hij zal heersen over alle land, van zee tot zee. Koningen brengen geschenken aan. De koningen buigen zich neder. De heidenen dienen hem. Ze zullen hem aanbidden en zegenen, loven. Zijn naam zal van kind tot kind voortgeplant worden. En staat ook, zijn naam zal zijn tot een eeuwigheid. Wat is die naam eigenlijk? Want er staat nu niks bij wie dat is. Maar van, hoe heet die naam? Wat is de naam van?
Jehovah.
Jehovah. En als Jehovah gestalte krijgt, dan is het?
Christus.
Jezus Christus. En hij is die koning. Lees maar even mee, Jeremia 23, daar zie je dat staan. Jeremia 23. Vers 5 en 6. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, Jehovah, dat ik aan David een rechtvaardige spruiten zal verwekken. Die zal koning zijn, de regeren en voorspoedig zijn. En recht en gerechtigheid doen op de aarde. Te beginnen met in het land. Dus het is een spruit van David, die uit Davids nageslacht voortkomt. Dat is de zoon van David, de Heer Jezus Christus. Hij wordt koning. En hij zal voorspoedig zijn en regeren. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. De wedergeboorte van Israël en ze worden geplant in het land. Dit zal zijn naam zijn waarmede men hem zal noemen. Jehovah, onze gerechtigheid. Jehovah Tzidkenu. En dat is de naam van die spruit van David. De zoon van David heet dus eigenlijk Jehovah, onze gerechtigheid. En de Heere met hoofdletters allemaal, dus Jehovah, blijkt Jezus Christus te zijn. En die naam zal voor eeuwig zijn, zei Psalm 72, en zal ook van kind tot kind voortgeplant worden. Dus dat betekent dat die naam, die noodzakelijk is om aan te roepen, als je behouden wil worden, van jongs af aan, van kind tot kind voortgeplant, als een kind geboren wordt in de duizend jaren, wordt hem dat kind opgevoed bij die naam. Dat men die naam zou aanroepen. Want men heeft 100 jaar de tijd om dat te doen. En wie dat doet, is behouden. En komt uiteindelijk ook op de nieuwe aarde. Maar er is nog sprake van voortplanting. En ze zullen in hem gezegend worden. Alle heidenen zullen hem welgezalig roemen. En er staat er zo treffend bij, de ganse aarde is vervuld met Gods heerlijkheid. In Habakkuk 2 vers 14 staat dat ook. En we hebben zo net al Jesaja 11 vers 9 gelezen. En daar staat dat de aarde is vol van de kennis des Heren. Ze kunnen allemaal van klein tot groot de Heren kennen. Zo beginnen die duizend jaar. Allemaal gelovigen. De meest gunstige situatie in deze schepping.
En toch snap ik nog steeds niet waar al die gelovigen vandaan komen.
Die?
Want de gemeente is toch weg. Dat zijn toch, alle gelovigen zijn toch weg.
Ja.
Kom je dan in duizend jaren aan die gelovigen?
Nou, er zit nog een tijd tussen. Eerst 70ste jaarweek. Dan komen de gelovigen uit Israël. Ja.
Ja,
de twee getuigen spreken eerst in Jeruzalem. Daar komt de gelovige overblijfsel uit voort. Dan zal de Heer als hij wederkomt zijn engel uitzenden om zijn uitverkoren bijeen te vergaderen. Die worden samen als één volk in Bosra verzameld en daar zal de Heer hen oordelen. Wie gelooft gaat met de Heer naar het beloofde land. En in die tijd daarna, de 33 jaren, is er ook sprake van de prediking van het evangelie van het koninkrijk. Terwijl de Heer aan één kant oor... Wat zeg je?
Ik dacht die allemaal onthoofd.
Die worden ook onthoofd.
Niet allemaal.
Niet allemaal.
Nee. Nee, er zijn specifiek een aantal martelaren die gevangen genomen worden en gedood worden. Maar er zijn...
Onder het altaar.
Nou ja, dat is het die van het Joodse volk in de grote verdrukking. En er wordt een aantal uit de heidense volkeren aan toegevoegd. Die ook ervoor kiezen om dat merkteken niet aanvaarden, dat beeld niet aanbidden. En om dus de getuigenis van Jezus en het woord Gods te bewaren.
Die zijn op dus gelijke wijze gedood.
Precies. Ja. Die worden ook onthoofd. Ja. En dat zijn dus martelaren uit de volkeren. Maar daarnaast heb je in Openbaring 7 een hele grote schare die niemand tellen kan. Dat zijn gelovigen uit de volkerenwereld die dan in het koninkrijk op aarde de 1000 jaren binnengaan. Dus je hebt in de 1000 jaren gelovigen uit Israël, gelovigen uit de volkerenwereld. De gemeente is daarvoor al lang opgenomen.
Die tot geloof komen door de prediking van 144.000 verzegelden.
Ja, zo kun je het zeggen. Het evangelie van het koninkrijk wordt opnieuw gepredikt en dat is een taak van Israël. En in specifiek dan een deel van Israël. Die 144.000 worden niet voor niets afgezonderd. Ook al moet ik er eerlijk bij zeggen dat er niet specifiek bij staat in die twee schriftplaatsen over de 144.000 dat ze het evangelie prediken. Het is op grond van typologie en analogie wel te concluderen. Want in het verleden heeft de Heer 12 discipelen uitgezonderd. 144.000 is 12 maal 12.000. En die krijgen eenzelfde functie. En op grond van hun prediking is er sprake van een gelovig overblijfsel uit de volkeren. En die gaan de 1000 jaren binnen. Nou, dat is denk ik dan ook in grote lijnen de geschiedenis van de 1000 jaren. En de volgende keer, dat is dan over 4 weken, dan sluiten we dit onderwerp af. Want er zijn nog wel een aantal dingen te bespreken wat ook nog verband houdt met aan het einde van de dag des Heren. We zullen het hier vanavond bij laten. Zullen we danken.